Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zijn mijn huis en tempel zal. Zingen wij samen van Psalm 84, het eerste vers. Nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en gewisselijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 11 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij en zijn of haar hart al dus. Zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord: omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, of kon ze met de mond in hem roemen, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek van de Psalmen. En we lezen samen Psalm 23. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal, vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Amen. Deze psalm vormt de tekst voor de prediking. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. De Heere, wat een getuigenis. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Woorden die door David gesproken zijn, die bewaard zijn gebleven, omdat wij ze na zouden zeggen. Immers beleiden is hetzelfde zeggen. Naspreken. En mag het uit ons hart gebeuren, Heer. En daartoe is de hulp van uw Heilige Geest onmisbaar nodig. O, zolang wij zelf onze eigen wegen nog bepalen en de herder van de schapen ons niet voorgaat, bevinden wij ons op wegen die tenslotte in de eeuwige dood eindigen. Paden van de dood zijn eigen aan onze natuur. Maar wat een wonder dat u te midden van die nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, een weg hebt geopend tot zaligheid. En dat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het van zichzelf getuigd heeft, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. En dat hebt u gedaan. U bent de weg gegaan van lijden en sterven. Gestorven om onze zonden. En laat die werkelijkheid doordringen tot in het diepst van ons mensen. Opdat we zullen beseffen dat een leven in de zonde ten diepste vijandschap is tegen u. En dat we schuldig staan aan uw kruisdood. O dierbare Heer Jezus, lieve zaligmaker. En geef dat dat onze belijdenis zal zijn in het licht van dat wat wij hebben misdreven. Dat u voor ons kwam om onze zonden weg te dragen als het Lam van God. En dan bent u niet alleen gestorven om onze zonden, maar ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. U neemt niet alleen de zonden weg, maar u schenkt gerechtigheid. En die gerechtigheid alleen redt ons van de dood. En Heere, dat mag vanmiddag vanuit de prediking gehoord worden, opdat we zalig zouden worden. Opdat we niet zouden sterven, maar leven. En de werken des Heeren vertellen. Heere, zegen daartoe de bediening der verzoening. Als uw bloed als het ware weer op de gemeente mag druppen. Dat wij ons gereinigd mogen weten door de kracht van het bloed van onze Heere, Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan, zowel aan het luisteren als in het preken. Hier of thuis met ons verbonden, mag ook thuis de prediking tot uw eer plaatsvinden en tot zegen van hen die het horen. Heere, neem weg alles wat dat zou kunnen hinderen of schaden. Wil voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Uit louter genade. Amen. De kerkenraad heeft nog een enkele mededeling voor u. Volgende week zondagmorgen zijn welkom groep 1 van A tot G en groep 3 van O tot T. Mevrouw P. de Vries van der Ven bij Bijzenstraat 34 is opgenomen in een hospice in Rotterdam. Wat betreft de collecte in deze dienst zijn er bij de uitgang 3 collecten. De eerste daarvan is bestemd voor het kerkelijk werk. De tweede voor de diaconie. En de offerblokken zijn bestemd voor het wijkfonds. Tot zover de mededeling. Wij willen nu samen gaan zingen uit de bundel Weerklank. Lied 23a. De Heere is mijn herder. Ik heb al wat mij lust, hij zal me verleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtens aan wateren der rust. We zingen de versen 1, 3 en 5. 1, 3 en 5 van lied 23a uit Weerklank. Gemeente, psalm 23 is wereldwijd de bekendste psalm van de 150 psalmen die de Heilige Geest ons heeft gegeven. Er werden al miljoenen mensen met deze psalm begraven. En in de loop der eeuwen zijn er ook al veel miljoenen mensen door deze psalm worden vertroost geworden. En bemoedigd geworden, geraakt tot in het diepst van hun ziel. Ik herinner mij nog een heel bijzonder moment uit mijn pastorale tijd. Dat ik een vrouw en moeder en oma bezocht die voor onderzoek in het ziekenhuis was opgenomen. En toen ik haar bezocht en voor haar onverwacht de ziekenkamer binnenkwam, lag ze stilletjes te huilen. En ik vroeg haar, hoe is het met u? En ze zei, dominee, de dokter loopt net de kamer uit. En ik kwam mij vertellen dat het onderzoek had uitgewezen dat ik alvleesklierkanker heb. En dat ik hooguit medisch gezien nog 3 maanden heb te leven. Maar, zei ze, de Heere is mijn Heer. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik moet u zeggen, wat een ontmoeting was dat. Ze huilde. En toch was ze blij. Wonderlijk, hè? Hoe kon ze blij zijn? Wel, ze was blij in de Heer. Dat Hij zo nabij was. Ik ben bij u. En dat is het allerrijkste wat u en ik mogen weten in het leven. Dat de Heere bij ons is. Het viel mij op. Deze berijming is natuurlijk iets wat anders als in de psalm die wij gebruikelijk zingen uit het psalmboek. Maar het is toch een belijdenis. Dat derde vers. De Heer is mijn herder. Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, gij zult bij mij wezen. Daar is dus geloof voor nodig. Anders kan het niet en anders kan het nooit. En wat de Heer nou ons wil leren vanmiddag uit deze psalm, is dat wij zullen hopen op zijn woord. Dat wij hem zullen vertrouwen in zijn beloften. Die in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. Dat als de Heer tegen u en jou of mij gezegd heeft, ziet ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dan bedoelt hij te zeggen dat hij elke dag bij ons is. Zo eindigt deze psalm ook. Ik zal in het huis des Heeren blijven tot de lengte van dagen. Die gemeenschap met de Heere God die hij begonnen is. Die kan soms, en dat zullen we straks ook nog wel horen, op een laag pitje staan in je leven. Door allerlei omstandigheden, maar nochtans, gij evenwel, gij blijft dezelfde, Heer. Wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dan kunnen we vertrouwen en hopen op zijn woord. En zegt de Heilige Schrift dan, dan zullen we nooit beschaamd uitkomen. Dan begrijp ik ook dat Paulus in de Filippense brief zegt, verblijft u ten allen tijden, wederom zeg ik u, verblijft u. Ten allen tijden wil zeggen, in welke omstandigheden van het leven dan ook. En dat kan alleen maar als deze psalm voor u en mij waar is geworden. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En dan ga ik begrijpen dat Paulus kan zeggen, als droevig zijnde, doch altijd blij. Dan kunnen we soms beter gaan in het klaaghuis, zegt de Heilige Schrift, dan in het huis der maaltijde. Ik was gisteren betrokken bij een begrafenis van een kind van 3 weken oud. 3 weken jong, moet ik zeggen. En het was goed om daar te zijn. Waarom? Daar was ontzettend veel verdriet. U begrijpt, als je een kindje, je eerste kindje naar het graf moet brengen, waar een moeder 9 maanden dat kind bij zich gedragen heeft, en het nu moet toevertrouwen de schoot der aarde, wat dat betekent voor een vader en voor een moeder. En toch, dan mag het geloof leven bij zowel de ouders als de grootouders, dat dat kindje en kleinkindje door de Heere was thuisgehaald. Dat dat kind zijn bestemming had gevonden in het vaderhuis, met zijn vele woningen. En daar mag blijdschap over zijn en verwondering. Bedroefd en toch verblijd. Precies wat Paulus ons vanuit de schrift wil leren. Als droevig zijnde, doch altijd blij. Een kind dat naar huis mocht gaan, niet om iets in de ouders, maar omwille van het genadeverbond dat God met dit kind had opgericht. Ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, het zij u bekend. Ik doe het om mijn grote naamswil, zoals het ook hier in deze psalm verwoord is geworden. Hij leidt me in het spoor der gerechtigheid. Waarom? Om zijn naamswil. En zo mag dat woord ook vanmiddag tot ons klinken. En nou gaat het erom, voor ons allemaal, of we nou klein zijn of groot, jong of oud, dat ook wij Psalm 23 als een geloofsgetuigenis mogen uitspreken, zoals David dat hier mag doen, recht uit zijn hart. De psalm van David staat er boven, dus daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Maar dan zet hij zo in, de Heer is mijn herder, en de Heer staat dan met 5 hoofdletters geschreven. Dat betekent dat er in het Hebreeuws Yahweh staat, dat is de God van het verbond. Die God die een verbond is aangegaan met zijn volk Israël, waartoe David ook behoorde, zelfs koning van dat volk mocht zijn. En nu worden koningen in de Bijbel vaak herders genoemd. Worden ze ook verantwoordelijk gesteld van Gods wegen, voor de kudde waarover ze mogen regeren. En nu zegt David, waarschijnlijk vanuit zijn positie als koning over Israël, de Heer is mijn herder. Deze koning van Israël heeft een herder nodig. Hij moet geleid worden. Hij kan het niet zelf. En dat is nu precies waar het in u en jou en mijn leven ook om moet gaan. Dat wij een leidsman nodig hebben. Dan wordt de Heer de herder genoemd. Die ons altijd veilig leidt. Zonder die herder, zegt de schrift, komen we verkeerd uit. Verkeren we op het spoor van de zonde en van de dood. Maar achter de herder aan mogen wij wandelen op het pad des levens. Dat ons uiteindelijk zal voeren naar het eeuwige leven. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het is ook een gelovig belijden, nietwaar? Het komt recht uit zijn hart, zeiden. De Heere, de God van het verbond, is mijn herder. Dat is eigen aan het geloof. Het geloof eigen toe. Van Gods wegen. De Heere vraagt daarom dat we hem zullen vertrouwen op zijn woorden. Als wij zingen, de God des Heils wil mij ten herder wezen. Als je dat zingt, geloven we dat dan ook? De Heere des Heils wil mij ten, of de God des Heils wil mij ten herder wezen. Dan is hij mijn herder. Als we de Heere op zijn woord mogen vertrouwen en geloven. En als je dan zo'n psalm gaat lezen in het licht van die gedachte, dan moet je eens kijken, dan is de Heere natuurlijk degene die alles werkt. Maar ondertussen is David daarvan het voorwerp. En dan ga je ineens zo'n psalm heel anders lezen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen. Hij voert mij aan zeer stille wateren. Hij leidt mij in het spoor. En al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, gij zijt met mij. En zo gaat dat die hele psalm door. En daar gaat het de Heeren om. Psalm 23. Een psalm van een man die zelf herder geweest is. Hij spreekt dus uit ervaring. Als hij zegt, de Heer is mijn herder, dan projecteert hij als het ware zijn eigen leven op de Heer. En nu zijn er goede herders, zegt de Bijbel, en slechte herders. Die slechte herders zijn huurlingen. Die vluchten alles van een wolf of een beer zien. Maar David was een goede herder. De kinderen kennen het verhaal wel, dat hij van zijn vader naar zijn broers moet, die in het leger dienen. En dan hoort hij daar die vreselijke reus, Goliath, God laster. En dat vindt hij zo verschrikkelijk. Niemand durft de strijd aan, iedereen is bang. En dan mag hij in de kracht van zijn heren naar Saul toe gaan en zeggen, ik wil met die reus strijden. En dan moet Saul eigenlijk een beetje om lachen. Jij? Nou, zegt David dan, ik heb een leeuw en een beer verslagen. En dan zwijgt Saul. Hij een leeuw en een beer verslagen, ja. Niet in eigen kracht. En nu gaat hij vanuit de kracht van de Heere die reus te lijf. Hoe? Met een steen die hij uit de beek met zorg heeft uitgezocht. En dan richt naar Saul en dan feilloos het voorhoofd van de reus treft. En de strijd is door de Israëlieten gewonnen. Zo'n herder was David. De Heer is mijn herder. En dan zegt hij wat hij aan die God heeft. Hij spreekt nu als schaap, hè? Niet als herder. Hij spreekt als schaap. Hij zegt, de Heer is mijn herder. En mij zal niets ontbreken. Hij zal niks tekort komen. En dan gaat hij dat schilderen voor ons. Als het ware een stil leven. Zo krijgen we hem te zien. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. Wat een zorg van de Heere spreekt hier uit deze woorden. Ik heb mij laten vertellen. Ik ben geen schaapherder, ik weet het niet. Maar een schaap gaat pas liggen. Als die A zijn buikje vol heeft en B de situatie volkomen vertrouwt waarin hij zich of zij zich bevindt. Nou, dat idee alleen al. David voelt zich helemaal op zijn gemak bij de Heer. De Heer heeft hem eten gegeven. De Heer heeft hem drinken gegeven. Je hebt vanmorgen een preek gehoord over de wonderbare spijziging. Dan merk je dus hoe de Heere zorgt voor al die mensen. En nou gaat David daar in geestelijke zin ook getuigenis van afleggen. De Heere geeft mij eten en hij geeft mij drinken. U weet, hè, dat het woord van de Heere het brood van het leven is. En u weet ook dat het woord van de Heere het water van het leven is. En die beide elementen die zien we hier terug in deze prachtige psalm. Hij doet mij nederliggen in grazig weiden en voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Alles spreekt hier van vrede en van rust. Hij weet zich beschermd door zijn God en door zijn Heer. Gij zijt mijn Heer, een schuilplaats in gevaar. Gij doet mij voor benauwdheid trouw bewaar. Gij omringt me. Die God spreekt, dat nou diezelfde God. Over wie David hier heeft, die spreekt nu door de woorden van David, die we van de Heilige Geest ontvangen, tot u, tot jou en tot mij. Maakt dit ons hart er niet gaande, voor het eerst of opnieuw, kom laat je meeleven. We zien dat stille leven voor ons en het gaat voor ons als het goed is, leven. Het wordt een levende werkelijkheid op de wijze van het geloof. Alleen zo kan ik erin meekomen. En dan, hij verkwikt mijn ziel. U merkt wel, door dit woordgebruik stijgt hij even boven dat beeld van die schapen of lammeren uit. Want een ziel, dat is ten diepste het mens zijn. Wij hebben een ziel. God heeft ons de adem in de neusgaten geblazen en alzo zijn wij geworden tot een levende ziel. Zo lezen we in de schrift. En dan zegt hij, mijn ziel verkwikt hij. En in dat woord verkwikken ziet dat hij tot leven gewekt wordt. Dat hij levenskracht ontvangt vanuit de Heer. Nou, we hebben al gehoord dat de honger is gestild en de dorst is gelest. Hij heeft het brood van het leven mogen eten en hij heeft het water des levens mogen drinken. En vandaar, hij verkwikt mijn ziel. Hij heeft weer levenskracht. Hij heeft weer levensmoed. En een nieuwe weg voor hem staat open. Vandaar dat hij nu zegt, hij leidt mij het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Dat wil zeggen, uit kracht van de naam van de Heer. Onderschat die naam niet. Heer, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Hij zal het straks nog weer zeggen. Nou, deze Heer, die zal hem leiden in het spoor der gerechtigheid. Voor de schapen en voor de lammeren zijn dat zeg maar de gebaande wegen, de platgetreden paden waar de herder hen vooruit gaat, zodat ze niet door het hoge gras hoeven te lopen, maar zo door de paadjes heen naar de grazige weiden of de waterrijke beken gevoerd worden. Maar in geestelijke zin heeft het natuurlijk een hele diepe strekking. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen, dat is de weg van de rechtvaardigheid. Dat is de weg van de rechtvaardige. En wie is er nou rechtvaardig? Is er hier één? In onszelf is er niemand. De schrift zegt, daar is niemand die goed doet. Nog niet tot één toe. Daar is niemand rechtvaardig. We zingen ook in Psalm 130, zo gij in het recht zou treden, o Heere, gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is op voorhand, nee, niemand. Maar dan, gaat God zelf een weg van gerechtigheid openen. Hoe dan? Maar nee. Daar is vergeving altijd bij u geweest. God heeft de rechtvaardige geboren doen worden. Gods eigen lieve zoon. Zonder zonde geboren. Geen erfzonde zoals u en ik. En daarom was hij niet aan de verdoemenis onderworpen. Rechtvaardig voor God. En hoe heeft hij zich rechtvaardiger getoond in zijn leven? Gehoorzaam geweest tot het einde toe. Nooit geen zonde. Gehad of gedaan. Nou, die rechtvaardig, die past tot. En die rechtvaardig is speciaal voor deze wereld, naar deze wereld gekomen. Om rechtvaardigen te zoeken? Nee, om zondaren te zoeken. En ze tot bekering en geloof te leiden. En zo alleen wordt de weg ter rechtvaardigheid voor ons geopend. Want hij zegt het zelf. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader. Dan door mij. Dat wil zeggen door het geloof in mij. En waar de zondaar nu de ogen mag slaan op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daar wordt zijn gerechtigheid mijn deel. Luther spreekt over een zalige of gelukkige ruil. De Heer Jezus zegt bij wijze van spreken gelijk oversteken. Ik krijg jouw zonde, want ik ben bestemd van mijn hemelse Vader om je zonde op mijn schouders te nemen en ze weg te dragen. En niet alleen jouw zonde. Nee, zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij mij gezonden heeft om de zonde van de wereld weg te dragen. Als het lam van God. Hij heeft mij ervoor bestemd en hij heeft mij ertoe gegeven. En daarom, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zo wordt de weg van Gods gerechtigheid geopend om zijn naams wil. Buiten die weg is er geen weg tot God en is er geen weg tot ons behoud. En wat blijft er dan over? Nou, als we nog op eigen gekozen wegen en paden wandelen, als we nog goed thuis zijn op het pad van de zonde, dan is dit wat er in de prediking gebeurt. Dan doorkruist de Heilige Geest vanmiddag dat levenspad van u en van jou. En dan zegt hij tot hier en niet verder. En dan moeten we echt van spoor veranderen. Dan zien we die twee wegen als het ware voor ons. U hebt misschien wel eens die plaat gezien van de brede en de smalle weg. Nou, stelt die dan maar voor ogen. Als je nu nog op die brede weg wandelt. Oh, laten we dan nu naar die smalle weg toe gaan. In de Zoon, de Heer Jezus Christus. Vraag het maar, Heer. Mag ik dan nu achter u aankomen? En laat uw zonde alsjeblieft u niet bij de Heer Jezus vandaan houden, want hij is nou juist gekomen om zondaren zalig te maken. Kijk, de duivel maakt ons dat wijs. Die zegt, ja, maar je zal eerst nog eens dit en je zal eerst nog eens dat. Nee. Wend u naar mij toe, zegt de Heere, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En daarom, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij verstruikelen bevrijden en ga mij met u. Hij ligt voor. Zo wandelt David met zijn God. En dan neemt de psalm ineens een wending. Het was heerlijk natuurlijk om dit allemaal te horen en mee te maken, nietwaar? Grazige weiden, stille water, spoor der gerechtigheid. En dan ineens, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Overal dreigt het gewaar van verscheurend gedierte. En met name natuurlijk als de duisternis valt, dan zijn roofdieren altijd op pad om hun prooi te vangen. Maar ook dan, als de duisternis is, en als het gevaar van de dood loert, en hoevele malen is David niet in doodsgevaar geweest, dat hij vreesde voor zijn leven, denk eens alleen wat Saul al niet gedaan heeft om hem te doden. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. En waarom? Omdat hij zo slim was, omdat hij zo handig was om zijn vijanden te ontwijken, was hij zo'n goed veldheer in zijn strijd tegen de vijanden. Want gij zijt met mij. Gij ontleent zijn veiligheid, zijn bescherming aan de Heere zelf. Heere, u bent erbij. Gij zijt mij, Heere, een schuilplaats in gevaar. Hoe wist nu David van de nabijheid van de Heer? Nou, hij ging naar Gods huis om offeranden te doen. had de woorden van de Heer. Had omgang met de Heer. Maar u weet het. David heeft vele eeuwen geleefd voordat dat de volheid van de tijd was. Want dat gij zijt met mij is op het allerheerlijkst geopenbaard. Toen de hemel gescheurd werd. En toen Gods eigen lieve zoon naar deze aarde kwam. Met de naam van Gods wegen gegeven. Emmanuel. God met ons. God heeft zich nooit nabijer getoond als in zijn zoon. Die mens geworden is. Ons in alles gelijk is geworden. Zonder de zonde. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft een voetstap onder ons gezet. Hij heeft zijn stem laten horen. Hij heeft zijn ontferming getoond. Dag voor dag. God met ons. Zo was God nabij. In een persoon van vlees en bloed. Dichterbij kon God niet komen. God met ons. En zo God voor ons is of met ons is, wie zal dan tegen ons zijn, zegt Paulus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem, dat is met Christus, niet al deze dingen schenken? Al die dingen, dat zijn al die heerlijke gaven van God, waarvan Christus wel de heerlijkste gaven is. Feitelijk hebben we in Christus alles wat we nodig hebben. Tot ons eeuwig behoud. Maar hij is ons gegeven tot wijsheid van God. Hij maakt wijs tot zaligheid, tot rechtvaardigmaking. Ik ontvang zijn gerechtigheid als de mijne. En ik raak mijn zonden aan hem kwijt. Tot heiligmaking. Hij zorgt dus dat ik op dat spoor der gerechtigheid word gezet, uit kracht van zijn naam. Ja, hij is mij tot een volkomen verlossing geworden. Christus, ons alles. En dat heeft hem wat gekost. Hè? Als je nou dat lijden en sterven van Jezus is beziet in het licht van deze psalm. David mag geen getuigen, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En dan zie ik in gedachten de Heer Jezus aan een ruw houten kruis hangen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Aan het ruw houten kruis. Hangt de Heer Jezus Christus. Om u en mijn zonde te verzoenen. Om de toorn van God over het ganse menselijke geslacht weg te nemen. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. Weet u wat hem gold? Al uw baren. Al uw golven. Zijn over mij heen gegaan. Hij is erin verdronken. Hij is eraan ten onder gegaan. Hij voert mijn zachtjes aan zeer stille wateren. Was water genoeg om te drinken. En ik hoor hem roepen. Hangend aan het vloekhouderschande. Mij dorst. Hij verkwikt mijn ziel. O. Hij sterft. Hij krijgt zijn nieuwe levenskracht. Nee, zijn krachten worden uiteindelijk steeds minder. Hij sterft. Op het moment dat hij wil sterven. Als alles, maar dan ook alles volbracht is, waardoor u, jij en ik zalig kunnen worden. Op grond van zijn verdienst. Als hij daar zeker van is, dat een ieder die de toevlucht tot hem neemt, voor eeuwig gered is, pas dan zegt hij, het is volbracht. Dat betekent het doel is bereikt. En dan geeft hij zijn leven over in de handen van de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar dan heeft hij eerst als het ware de helse smarten voor moeten doorleven. De volkomen afwezigheid van God. Hier staat, gij zijt met mij. Maar hem horen we schreeuwen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We kijken weer verder naar onze tekstwoord. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, die stok, dat is een ander ding dan een staf. Die stok zou je een knuppel kunnen noemen. In ieder geval bestemd om de vijanden van de dieren onschadelijk te maken. Om een doodsklap te geven aan een beest dat zijn schaapjes bedreigt. Of weg te jagen. En dan die staf is die lange stok met die gebogen, met dat gebogen handvat, zeg maar, bovenaan. De ene dient om te beschermen. En de andere dient om aan te geven waar de herder is. U weet dat de grond in Israël bestaat uit steenachtige aarde. En nou tikte die herder met die stok op die stenen bodem om aan te geven waar hij liep. Er zijn natuurlijk grote kuddes geweest. Maar die beesten hoorden dat geluid van dat getik. Zeker ook als het donker was. Als ze het niet meer zo goed konden zien. Dan was dat geluid van die stok voldoende om de herder te volgen. Nou, deze herder is er tot een schuilplaats. We hebben het al 3 keer gezegd vanmiddag. Hij beschermt ons voor al de gevaren die ons bedreigen in ons leven. Zowel van buiten, dat zijn de vijanden van buiten. En ieder kind van God heeft daarmee te maken. Het zij op het werk, het zij op de school, het zij in je familie, het zij soms in je eigen gezinsleven. Wat kan er al niet op afkomen als je door Gods genade mag geloven dat je een kind van de Heere bent geworden, dat je die nieuwe geboorte erachter bent geworden, dat Hij je leven is geworden. Christus die ons leven is, zoals Paulus dat zegt. Maar weet dan dat Hij over je waakt. Dat die vijanden alleen maar dat kunnen doen, in zoverre God dat toelaat. En dan ligt de bescherming in bijzonder. En ik hoop dat u en jij dat begrijpen mag, in dat wat de Heere tegen je zegt. Dan kan het zo zwaar en zo moeilijk zijn. En dat Hij zegt, ik ben bij je. Vrees niet. Ik zal voor je strijden. Mag jij stil zijn. Laat het nou aan mij over. En dan dat andere ook. Dat Hij laat merken dat Hij bij je is. Ook weer door de woorden. Door het geluid. Door het woord van de Heer. Die waar, zoals die herder tikt met die stof om te laten horen, ik ben er voor jullie schapen. Zo laat de Heer zijn woorden horen, ook vanmiddag meer. Wat een getik gaat er vanmiddag al niet door de kerk heen als je het zo beluistert. Ik ben erbij. Ook als er inwendig strijd is. Want we hebben vijanden van buiten, maar we hebben ook vijanden van binnen. Wat kan het ook in je leven spoken? Wat kan het tekeer gaan? Als we het spoor bijster zijn geraakt. Hoe menigmaal is David zijn spoor niet bijster geraakt? Niet waar? Hij zegt het ook, gelijk als schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dan geeft de Heer ook weer vanuit zijn woorden onderwijs. En denk ik aan die prachtige Psalm 35. U kent hem waarschijnlijk. Twist met mijn twisters hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belettende optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit, zegt tot mijn ziel in haar geween, ziet, ik ben uw heil, uw verlossing, uw redder, alleen om zijn naams wil. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan weer ineens een heel ander beeld. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Nu laat hij dus het beeld van de herder en de schapen helemaal los. En ziet hij hoe de Heer de tafel klaarmaakt voor hem. Maar bij die tafel zitten ook tegenstanders, vijand. En dan zeg je, wat een vreemd beeld, hoe komt hij daar nou bij? Nou, dat is niet zo vreemd als wij het leven van David kennen. Want wat een vijanden heeft hij niet gehad, met hoeveel vijanden heeft hij niet aan tafel gezeten. Moest denken alleen al aan koning Saul, die hem wilde doden. Die bovendien ook nog eens zijn schoonvader was. Hoe vaak heeft hij niet bij hem gezeten, die hem haatte met een dodelijke haat. En dan Michal, de vrouw, de dochter van Saul, waar David mee getrouwd was. We lezen van haar dat ze David in haar ziel veracht. Dan moest hij ook mee eten. En wat denk je van zijn zoon Absalom? De man die zijn vader van de troon wilde stoten, een staatsgreep voorbereiden. Dan moest hij ook mee eten. Wat denk je van Achitofel? Zijn raadsheer, zijn adviseur. Hoeveel keren zal hij hier met hem? Hij zegt het ook, met wie ik aan tafel gezeten heb. Nou, gij richt de tafel toe voor het aangezicht van mijn tegenpartij. Maar dan ziet hij wat de Heer nou doet om dat te kunnen verdragen. De zorg van de Heer. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, uzelf met me met olie. Dat is de olie geweest van Gods liefde. Het was gebruikelijk in het Midden-Oosten voordat je aan de maaltijd ging, dat je gezalfd werd. Dat je een heerlijke geur verspreidde. Zoals wij ook wel een lekker geurtje opdoen als we ergens naartoe gaan. Zo. En dan de geur van Gods liefde. En dan ook die beker die hij van de Heer krijgt. In tegenstelling tot zijn vijanden is die beker overvloeiende. De beste wijn die je maar denken kunt, wordt in overvloed aan David medegedeeld. Mild en overvloedig. Wat heeft hij toch een goede God, hè? Ja, dat gaat hij nu ook nog zeggen. Hij kan alleen maar goed denken en goed spreken van zijn God en Heere. En wat heerlijk als dat in u en jou en mijn leven ook is geworden zo. Dat je alleen maar goede gedachten van hem kan koesteren. Luister maar wat hij zegt. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Kijk, die vijanden hebben hem ook achtervolgd, dat weet u. Hij was in zijn veld toen op de bergen. Maar hier staat uw goedheid. In het Hebreeuws, tof, volmaakte goedheid. God kan niet beter voor hem zijn als dat God voor hem is. En uw goede dierenheid. Dat wil zeggen, uw verbondsliefde. Uw verbondstrouw. Uw verbondsgenade. Uw verbondszorg. Aan mij stond daar bewezen. Want alleen in dat licht krijgt dat woord goede dierenheid de diepte die het verdient. Het is ondanks, David, dat goedheid en goedertierenheid van Gods wegen hem achtervolgt. Niet om hem te verderven, maar om hem te behouden. Want in Christus, weet u, wie heeft het getuigd, de Zoon des Mens is niet gekomen door mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Denk niet dat God een behagen schept in onze ondergang. Nee, hij zegt, daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En dan tenslotte de uitkomst. En ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte vandaag. Nu krijgt hij visie op de toekomst. Tot in lengte vandaag in het huis des Heren blijven. Wat een voorname plaats heeft dat huis des Heren voor hem gehad. U weet, hij wilde graag voor de Heere God een nieuw huis bouwen. Hij woonde zelf in een prachtig paleis. Maar de Heere woonde nog steeds in een tabernakel, in een tent. En hij wilde zo graag als het ware onderdak, een beter onderkomen voor de Heer maken en een huis bouwen. Nee, zegt de Heer, jij belt voor mij geen huis. Er zit te veel bloed aan jouw handen. Dat zal je zoon Salomo voor mij doen. Maar we begrepen dat hij het huis voor de Heer wilde bouwen. Hij wilde er zo graag zijn. Waarom? Wel, daar ontmoette hij zijn God in de dienst aan God. Die psalmen, die spreken zo vaak van het gaan naar het huis des Heeren. Daarom zijn wij ook begonnen met psalm 84. Geprojecteerd natuurlijk daar op dat huis waar de offers gebracht zijn geworden. Ter verzoening van de zonde, waar eenmaal per jaar de hoge priester met het bloed der verzoening het heilige der heiligen binnenging. Om verzoening te doen over de zonde, op grote verzoendag. Voor de priester zelf, voor de hoge priester zelf en voor het hele volk. En dan al die andere offers die daar gebracht werden. Dat was de lust van David om daar te zijn, in de gemeenschap met zijn God. En laat me zeggen, het ultieme van dat genot wordt hier feitelijk verwoord in dit vers. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte vandaag. Hij heeft hier ook al zicht op zijn zalig levenseinde. Het zal niet ophouden. Het zal doorgaan. Ook straks, als ik er niet meer ben. En vandaar dat we Psalm 84 hebben gezongen. En daar kunnen we ons geestelijk leven ook aan toetsen. Welke plaats heeft het huis van God in ons leven? Voel je je hier thuis? Is dit het plekje waar je het liefste bent? Gaat er niks boven de plaats waar de Heer zich bijzonder laat ontmoeten? Wij leven natuurlijk een beetje vreemde tijd vanwege de coronacrisis, waarin het gaan naar Gods huis een soort cadeau is geworden. Dat je naar de kerk mag of kunt. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Dat hadden we nooit kunnen denken. Ik herinner me nog heel goed hoor, dat ik alleen moest spreken voor één ouderling, voor één diaken, voor één koster en voor een organist. Onvoorstelbaar. En nu mogen we gelukkig nog het flink wat mensen samen zijn. Maar ja. Maakt dit nou ook de blijdschap van ons hart uit? Is het waar, hoe lieflijk zijn mij uw woningen, o Heere der Heerscharen? Leg die geloofsthermometer maar aan. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen? Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Heerlijk, hè? Om zo naar de kerk te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Wat onderscheidt ons toch, lieve mensen? Dat je hart niet ligt in deze wereld. Een wereld die voorbij gaat met al haar begeerlijkheid. Klatergoud biedt ze ons. Maar hier geeft de Heer meer dan het fijnste goud op aard waard is. O hem te kennen, juist in die ontmoeting hier. Je daadwerkelijk zijn stem mag horen. Dat die gelovige gemeenschap beoefend wordt met hem. En dat hij u en jouw stem mag horen. Want dan vraagt hij om, hè? Doe mij uw stem horen. Ja? Vraag hem maar. Roep er maar om. Bid er maar om. En dan die gemeenschap ook in de sacramenten. In de bediening van de heilige dopen worden altijd weer herinnerd. Dat dat bloed der verzoening aan ons voorhoofd is vastgemaakt. Als het beste bewijs dat hij mijn leven en mijn zaligheid wil. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat moet ik nog steeds weer horen. Dat moet ik nog steeds weer zien. En steeds weer de troost uit ontvangen. Vandaar dat we die zondagse eredienst hebben. De accu wordt opgeladen. Hoeveel keer laat je je telefoontje niet op? Anders heb je er niks van. En zo wordt een kind van God opgeladen. Door de bediening van de Heilige Geest. Door de kracht, de energia. Daar komt ons woord energie vandaan. En de dynamiek zelfs. Zoveel kracht is er. In het woord. En in het bloed van Christus. U kent het gezang misschien wel. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. Door het bloed van het Lam. En dat drukt nu in de gemeente. Opdat we erdoor gewassen zouden worden. Door gereinigd zouden worden. En wee ons er. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan heeft er een kruis gestaan op Golgotha. Waaraan het Lam van God is gehangen. En waarvan de Heere zegt. Zie naar mijn zoon. Hij hangt ervoor om gezien te worden. En je bent behouden. Zoals toch die. Dat volk dat het zo verzonden staat. Dat de Heere alles ging doden door de vurige slangen. Dan tenslotte op het gebed van Mozes die koperen slang werd opgericht. En de Heere zei, wie daar nou op ziet, die wordt behouden. En dan zegt Jezus midden in de nacht tegen Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Als moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig zal leven. O, degene die hier geen acht op slaat, zal tenslotte omkomen. Dan zullen we ten verderve geleid worden. Maar, wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Dan wordt hier al de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. En een volle beek van wellust, dat is van liefde, maakt hier elk in liefde dronken. Amen. Die psalm gaan we zingen, het is psalm 36, het tweede vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk dat we zo in alle rust en vrede samen mochten zijn in uw huis, de plaats waar u uw voetstappen zet. En Heere, daar werd iets van de rust en vrede ontvangen, waar deze psalm ook zo van spreekt. Geleid te worden in grazige weiden aan zeer stille wateren, dat u de ziel verkwikt, daar is de kerkgang toch zo bijzonder voor bedoeld, om dit zo te beleven. Heere, u weet hoe wij in deze dingen staan, mag dat nu ook de hoop en het verlangen van ons hart zijn. Heere, dank dat uw woord mocht uitgaan. En wilt u het met uw onmisbare zegen bekronen, mogen we er ook nog over nadenken, Heere. Dat we als het ware ons nog te goed mogen doen aan het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Zoals de reine dieren hun voedsel herkauwen, zomaar in stilte neerliggen en genieten van wat u geschonken hebt en van uw zorg bewust, van 's Heeren trouw bewust. Heere, wij mogen u bidden voor deze gemeente. Wil met uw Heilige Geest wonen en werken in de harten van jong en oud. Wil daartoe de prediking zondag aan zondag zegenen. Ook de huisbezoeken die er gedaan mogen worden. Kortom, alles wat er gebeurt in het midden der gemeente. Om een gemeente te bouwen in het allerheiligst en dierbaarst geloof. Opdat zondaren tot bekering en geloof gebracht zouden worden en zij die mogen kennen, vervolgen te mogen kennen. Meer en meer mogen kennen van de Heere Jezus Christus. Wie Hij is en wat zijn heilswerk voor ons persoonlijk, maar ook voor deze wereld betekent. En geef dat we zo ook in deze wereld mogen staan in de verwachting dat uw koninkrijk zal komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En we mogen u ook bidden voor deze wereld. En voor alle woorden van zending en evangelisatie die verbreid mogen worden, dichtbij en wereldwijd. O, breng tot geloof en bekering, Heere. Wil zuiverend te werk gaan door de kracht van woord en geest in zondaars harten. Opdat de Heer Jezus Christus gestalte zal krijgen. Niet alleen in onze harten, maar ook die nog buiten zijn. U hebt het zelf gezegd dat u moest schapen toebrengen die van de stal niet waren. En dan zegt u het zo treffend, deze moet ik ook toebrengen. Wij worden door u toegebracht en zij die buiten staan, worden door diezelfde kracht, door diezelfde genade, door diezelfde liefde toegebracht. Heere, we mogen u bidden voor een wereld in nood. Want het is er veel gaande. Oorlogen, burgeroorlogen, aanslagen. Honger. Vele mensen die honger lijden, die sterven aan voedseltekort. Watergebrek hebben. Of juist overvloed aan water. Overstromende modderstroom. Of droogte. Waar vuur en vlam is. Waar mensen massaal een veilig heenkomen moeten zoeken. Huis en haard verwoest worden. Heere, het is werkelijk een wereld die in het boze ligt. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde tot nu toe, zegt de apostel. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Ach, werpt de troon van Satan neer. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 17, het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 17. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.